Lucas 2, wij lezen vers 8 tot en met 21. Niet meteen een nieuwjaarspreek, maar hopelijk wel nieuwe en oude dingen uit Lucas 2. We lezen vanaf vers 8 in het eerste gedeelte, vers 1 tot en met 7, heeft Lucas de geboorte van Jezus beschreven. Daarna geeft hij uitvoerige aandacht aan de herders en de boodschap die zij ontvangen van de engel. Het woord van God spreekt hier, en er waren herders in diezelfde streek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. Een engel zei tegen hen, wees niet bevreesd. Want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is de Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, wat de Heer ons bekend gemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Toen zij het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. Tot zover. De tekst voor de preek vinden we in vers 10, 11 en 12. Lucas 2 vanaf vers 10 tot en met 12. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere en dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En de engel zei, dat is het thema. En de engel zei, zo beginnen deze 3 versen. Ten eerste staan we stil bij openbaring. Hij maakt hen dingen openbaar. Hij vertelt hen dingen. Hij maakt ze bekend die ze niet wisten. Openbaring. Ten tweede, evangelie. Dat zit in het woord verkondig. Ik verkondig u, zegt de engel. Er staat daar in het Grieks, ik evangeliseer u. Wat is dat? Evangeliseren, wat is het evangelie? En ten derde, teken. Want in vers 12 zegt hij, dit zal voor u het teken zijn. Waarom wordt dat een teken genoemd? En hoe, waarom verwijst hij hen naar dit teken? Openbaring, evangelie en teken, de 3 gedachten in de preek. Het thema gemeente boven de preek is, en de engel zei, onze eerste gedachte, openbaring. Het hoort er natuurlijk bij, vers 8 en verder over de herders. Een kerstfeest waar het niet over de herders gaat, is toch niet helemaal compleet. We kennen het gedeelte wellicht zelfs uit ons hoofd. Er zullen in de loop der jaren ontzettend veel kinderen zijn geweest die dit gedeelte hebben opgezegd met kinderkerstfeest of zondagschool of een ander moment. We kennen het vast uit ons hoofd. Maar stel nu eens, gemeente, dat Lucas, de schrijver, de evangelist, wel vers 1 tot en met 7 had beschreven, maar niets had gezegd over de herders. Uiteraard wil ik niet sleutelen aan het kerstevangelie. Maar we kunnen ons toch wel die vraag stellen, wat voegt dit toe, zeg maar? En waarom staat deze geschiedenis van de herders in de Bijbel? Als Jezus nu wel geboren was, zoals Lucas hier in hoofdstuk 2 vers 7 beschrijft, zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Als dat nu wel gebeurd zou zijn, maar vervolgens zou die engel niet bij die herders zijn geweest. Ja, zegt iemand, dan was de zoon van God nog steeds mens geworden. En dan was het nog steeds waar geweest. Het woord is vlees geworden. God is geopenbaard in het vlees. Het helsfeit is er toch. Hij is geboren uit de maagd Maria. Daar gaat het toch uiteindelijk om. Om dat feit. Ja, dat is waar. En dan, als het daar nu bij gebleven was, als er een zaligmaker gekomen was, maar er was geen woord over hem gezegd, ja, dan zouden we zelf op zoek moeten gaan, denk ik. Waar zouden we zoeken? Misschien in Nazareth? Misschien in Jeruzalem? Net zo goed als de wijzen uit het oosten dat deden. Misschien zouden we zeggen, net als de fariseeën, nee, we moeten in Bethlehem zijn, want Micha 5 vers 1 zegt dat toch, ga Bethlehem, Ephrata, daar zal hij geboren worden. Maar zouden we het kindje vinden? Misschien niet. En stel dat we het zouden vinden, ja, hoe zouden we weten dat het werkelijk de zaligmaker is? Want ja, er werden wel meer kinderen in die tijd, als ze uit arme ouders geboren waren, in doeken gewonden. Je zou erbij kunnen staan en je zou het kindje zien. En je zou je afvragen, is het wel echt een zaligmaker? Dus dat helsfeit zou er zijn, maar we zouden blijven aarzelen en blijven twijfelen. We zouden nooit zeker weten of dit kind de zaligmaker en mijn zaligmaker is. Wel, daarom, gemeente, gaat dit verder. Na vers 7, het helsfeit, krijgen we een bericht daarover. Openbaring, vandaar de eerste gedachte. God openbaart wat er gebeurd is. Hij scheurt de hemel open, hij laat het licht en bovenal de stem vanuit de hemel klinken, en die engel gaat aan de herders en aan ons vertellen dat het kind geboren is. Dus als we dit vergelijken, dan valt ons op dat Lucas relatief weinig aandacht geeft aan de geboorte, vers 1 tot en met 7, eigenlijk alleen vers 7... En dan vanaf vers 8 tot en met het einde van het hoofdstuk allemaal mensen gaat noemen die over dit kind vertellen. En dingen over hem spreken, bekendmaken, openbaren. Dat begint uiteraard hier bij de engel, die aan de herders openbaart dat het kind geboren is. En vertelt wat voor kind het is. En vervolgens gaan die herders zelf overal vertellen wat zij gehoord hebben. En vervolgens lezen we in dit hoofdstuk over Simeon en Anna in de tempel. En ook zij profeteren over dit kind. En tenslotte eindigt dit hoofdstuk met Jezus zelf, als hij als 12-jarige jongen in de tempel is. En daar zegt over zichzelf: weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Maria heeft al die woorden gehoord. En telkens zien we in dit hoofdstuk, en zij bewaarde ze in haar hart. En zij overlegde ze en ze dacht erover na. Waarschijnlijk heeft Lucas later Maria opgezocht En is zij een van de bronnen geweest voor hem om deze dingen op te schrijven. Wel, dan zie je wat belangrijks, gemeente. Wat dit kind betekent, wat de waarde en het belang is van de geboorte van dit kind, gaan wij pas begrijpen, gaan wij pas zien en geloven als God uit de hemel ons vertelt en openbaart wie dit kind is. En daarom legt Lucas meer nadruk op die openbaring, die bekendmaking, dan op de geboorte zelf. Ik verkondig u. En de engel zei het thema. Dus gemeente, als we het wat stellig naast elkaar plaatsen, dan moeten we het zo zeggen. Waar begon nu dat kerstfeest voor de... Waar begon nu het kerstfeest voor de herders? Begon het kerstfeest op het moment dat het kind geboren was? Nee. Ze wisten er niets van af. Het begint voor hen op het moment dat de engel begint te spreken en de engel zei. Dus deze herders, eerst moeten zij horen voordat zij het kind zien. Eerst moeten zij geloven voordat zij gaan zoeken. Eerst moet hun gezegd worden wat God heeft gedaan, voordat zij ook maar kunnen gaan verlangen om het kind te zien. Eerst moeten zij die openbaring uit de hemel horen, voordat zij dat helsfeit van de geboorte kunnen gaan waarderen. Eerst moeten zij luisteren, voordat zij kunnen prijzen. Eerst moeten zij zelf opgezocht worden, voordat ze zelf op zoek gaan. Eerst moeten zij omhoog zien naar die engel, voordat zij neer kunnen zien op het kind in de kribbe. Eerst moeten zij zelf gevonden worden, voordat zij het kind zullen vinden. Dit gaat over de herders. En ik trek de lijn nu door naar onszelf. En al die dingen die ik noemde, gelden ook voor ons. Luister maar. Eerst moeten wij horen, voordat wij het kind zullen zien. Eerst moeten wij geloven, voordat wij zullen gaan zoeken. Eerst moet ons gezegd worden wat God heeft gedaan, voordat wij gaan verlangen om het kind te zien. Eerst moeten wij openbaring hebben, voordat wij het helsfeit van kerst op waarde gaan schatten. Eerst moeten wij luisteren, voordat wij zullen prijzen. Eerst moeten wij opgezocht worden, voordat wij zelf op zoek gaan. Eerst moeten wij omhoog zien naar de engel, voordat wij kunnen neerzien in de kribbe. Eerst moeten wij zelf, gevonden worden, voordat we het kind zullen vinden. Augustinus zei het al, het is een bekende uitspraak die de eeuwen door keer op keer is herhaald, en terecht. Augustinus zei het al, wie God gaat zoeken, is reeds door hem gevonden. Nog een keer. Wie God gaat zoeken, die van ons op zoek gaat naar God, is al door hem gevonden. Dat God voor de herders, dat zien we duidelijk. Dat geldt ook voor ons. God heeft ons opgezocht. God heeft zijn volk bezocht. Zo'n wat ouderwets woord. Wat betekent dat, gemeente? Wat dat God gezocht heeft. En gevonden. Vanmiddag heeft hij ons gevonden. Hier in de Laankerk. We kunnen kijken naar dat moment daar. In de velden van Efrata. En zeggen, wat dat is dat een bijzonder moment. Dat was het ook. Maar ik vind het vanmiddag ook een bijzonder moment. Dat God ons gezocht heeft, jou gezocht heeft, u heeft gezocht, en gevonden. Hier, op je plek, in de Laankerk. En zonder deze openbaring, gemeente, heeft zoeken geen zin. Zonder die engel waren hebben ze ook nooit gaan zoeken. Zonder openbaring heeft ons zoeken geen enkel zin. Maar het gaat wel over die openbaring in de verkondiging, in de dienst, nu, in de Bijbel, in de preek. En toch zijn er mensen die zoeken zonder eerst te hebben geluisterd. Er zijn mensen die, niet letterlijk, maar bij wijze van spreken, die bladzijden uit hun Bijbel scheuren. Vanaf vers 8 tot en met 21 verdwijnt eruit. En ze weten, er is een zaligmaker geboren. En ze denken, ja ze, wie? Misschien u wel of jij. Ik moet het kind gaan zoeken. En ze zoeken en ze zoeken. En ze zoeken. En dan zouden ze bij wijze van spreken met hun voet tegen de kribbe aanstoten en struikelen over het kind. Dan zouden ze nog twijfelen. En terecht. Terecht, gemeente, want wij moeten eerst luisteren. Wij moeten eerst weten wie dat kind is. Wij moeten eerst van God gevonden zijn. Voordat wij het kind zullen gaan vinden. Maar God heeft ons gevonden. God heeft ons opgezocht. En zo'n voorrecht, hè? Dat wij hier mogen zitten en dat God ons opgezocht heeft. Ik was een paar maanden geleden intussen in een gemeente. Ik had er gepreekt en we stonden nog wat na te praten met een paar van de broeders van de kerkraad. Het was een heel kerkelijk dorp, hoor. Echt. Heel kerkelijk. En een van die ouderlingen die zei, en ik zag hoe die het meende, hij zei, wat een voorrecht, zei hij. Wat een voorrecht dat wij hier in dit dorp het evangelie mogen horen. En dat is ook zo. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die nooit van Jezus hebben gehoord. En als ze wel van hem hebben gehoord, dan niet zo'n heldere verkondiging over wie hij is. En wij zitten hier. En God zoekt ons op. En hij vertelt ons in duidelijke, eenvoudige taal wie Jezus is. Wat een voorrecht, gemeente. En ook wat een dwaasheid. Kijk, we kunnen het hebben over zoekende zielen. Alsof dat soort, ja, wat zou ik zeggen, mensen zijn, hè, die op zoek zijn naar God. Toch wel heel mooi dat ze zoekende zijn. Nou, het kan een schande zijn, gemeente, om op die manier een zoeker te zijn. Als je niet eerst geluisterd hebt naar wat God heeft geopenbaard, dan pas krijgt ons zoeken zin en richting en betekenis. Eerst luisteren, dan zoeken. Wat zei die engel dan? We gaan naar onze tweede gedachte. Evangelie. Wat openbaart hij? De engel zei, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Ik evangeliseer u, staat er letterlijk. Grote blijdschap. Hij brengt het evangelie, de goede boodschap. Kinderen, als ik die zin in eenvoudige Nederlands zou weergeven, dan zegt de engel ongeveer dit. Herders, ik ga jullie iets heel moois vertellen waar je onvoorstelbaar blij van wordt. Die engel is wel zeker van zijn zaak. Die spreekt heel stellig. Die zegt niet, nou herders, misschien één of twee van jullie die er blij van wordt. Hij weet het zeker. En verder dan, alleen die herders daar, hij zegt voor heel het volk. Die engel heeft een boodschap, gemeente, die zo vol blijdschap zit, dat hij zegt, wie dit ook maar hoort, wordt intens blij en dankbaar om wat hij hoort. Nou, laat ik wat zeggen over dat woord verkondigen, over evangeliseren. Wat is dat, hè? Verkondigen, wat is dat? Preken. Wat is dat, het evangelie brengen? Ja, die vraag die heb ik het achterliggende half jaar vaak gesteld. Anderen hebben mij gesteld, en sommigen van ons weten dat, de lezing die ik een half jaar geleden heb over het evangelie zonder kleine lettertjes, heeft nogal wat teweeg gebracht aan gesprekken, discussies, vragen. Wat is eigenlijk evangelie? Wat is verkondigen? Wat doet die engel hier? Hoe doet hij het? Ik heb mezelf een paar vragen gesteld. Toen ik weer nadacht over dit gedeelte, over dit woord. Wanneer breng ik het evangelie? Moet ik de mensen eerst vrees aanbrengen? Want dat staat er toch, ze waren zeer bevreesd. Nou, nee. Engel zegt niet, goed dat jullie bevreesd zijn. Hij zegt, wees niet bevreesd. Hij neemt de vrees weg. Want ik heb een blijde boodschap. Evangeliseren, verkondigen. Moet ik het evangelie voorstellen? Zo wordt het wel eens gebracht. Dominee moet evangelie voorstellen. Ja, wat zou dat dan zijn? Moet ik dan al die heilsfeiten op een rij zetten en u vertellen? Het begint met Advent en dan is Jezus geboren en dan... Dan gaat hij lijden en sterven, dan staat hij op en dan hemelvaart en dan Pinksten. Dat is de evangelie, ik stel het u voor, hier zijn de heilsfeiten. Nou, dat was niet wat de engel deed. En als hij het zo had gedaan, gemeente, dan had hij er niet bij kunnen zeggen, ik verkondig u grote blijdschap. Want ik kan voor u wel alle feiten op een rij zetten, maar er is niemand die hier ontzettend blij van wordt. Dus voorstellen alleen is misschien wel nodig, maar is zeker niet genoeg. Moet ik het aanbieden dan, zegt weer een ander. Moet ik het zo voorstellen en dan zeggen, ja, u moet dit gaan geloven. Zelfs dat, gemeente, is te weinig. Zelfs dat is te weinig. Want dan nog zouden, denk ik, veel mensen hier zitten en zeggen, ja, het wordt aangeboden, maar ik voel me er niet blij van worden. Er is meer nodig. Moet ik het dan wensen en zeggen, ik hoop dat u hier nog eens persoonlijk vreugde aan mag beleven. U moet er veel om bidden. En wie weet mag u het kind vinden. Probeer me in te denken, gemeente, dat die engel het zo had gezegd. Ik kan me niet voorstellen. Nee, het staat ook niet zo in de Bijbel dat hij dat zegt. Hij zegt, ik verkondig u, ik evangeliseer het, ik ga iets zeggen waar je diepe vreugde aan beleeft. Vrees niet, ik evangeliseer u grote blijdschap die voor heel het volk zal wezen. Hij zegt het zo, gemeente, dat die blijdschap als het ware in die boodschap zit. Die gaat niet daarna ontstaan in de harten van die herders, maar het zit al in die boodschap. Die boodschap zelf is grote vreugde en blijdschap. Nou, dat deed mij weer beseffen, gemeente, dat ik zo moet preken. Ik ben geen engel, maar ik ben wel een evangelist. Ik ben geen engel, maar ik ben wel een boodschapper. Iemand die de openbaring van God doorgeeft. Het is niet een algemene boodschap die voor niemand is en voor iedereen, maar het is een persoonlijke boodschap voor u, voor jou, voor ieder die hier zit. Ik ben pas een dienaar van het evangelie als ik verkondig met dezelfde stelligheid en zekerheid als de engelen deed. Ik ga u iets zeggen waar u ontzettend blij van wordt. Ik verkondig u grote blijdschap. Namelijk, daar komt het, gemeente, daar komt het. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. De Christus, de Heere, drie woorden gebruikt hij, maar laat ik me vooral richten op dat woord zaligmaker. Iemand die zalig maakt, iemand die redder is, dat betekent het woord ook. Iemand die verlost uit de grootste ellende en brengt naar de grootste heerlijkheid. Ja, gemeente, dat is wel een reden voor grote blijdschap. Want deze zaligmaker heeft het probleem van het lijden voorgoed tot een einde gebracht. De zaligmaker verlost van alle ellende, van de dood, van de wanhoop, van de verlorenheid, van de schuld. En hij brengt ons naar de intense hemelse vreugde en heerlijkheid. De zaligmaker is geboren. Alle leegheid en alle wanhoop en gebrokenheid neemt hij weg. Wanneer? Straks als wij sterven? Nee, nu al. Vanaf het moment dat de engel spreekt, is er grote blijdschap. En die hemel die scheurt open en de heerlijkheid van God als een bliksemschicht uit de hemel daalt neer. Zoiets is niet gebeurd met Pasen. Zoiets is zelfs niet gebeurd bij de opstanding. Zoiets is niet gebeurd bij hemelvaart of bij Pinkster. Maar één keer gebeurd. Met kerst. De zaligmaker is geboren. Dus als er één dag is, gemeente, waarop we echt blij kunnen zijn, dan is het kerst. Dan is het rondom de boodschap van kerst. Nou zegt iemand, maar je kunt dan wel zeggen, maar het wringt toch altijd wel. Om zo rond kerst te zingen over vrede op aarde en over grote blijdschap. Maar je hoeft het nieuws maar te volgen en de krant te lezen en te zien wat voor lijden er is. Wringt dat niet? Nou gemeente, ik denk niet dat ik het lijden in de wereld onderschat. Of de zwaarte van het leven. Het leven kan zwaar zijn. En is voor veel mensen zwaar. Maar ik zeg het toch bij, met grote stelligheid en zekerheid. Het weegt niet op tegen de zaligheid van deze zaligmaker. Vandaag is een dag om alles eens, alles hè, in perspectief te zien. Laten we in gedachten een weegschaal neerzetten. Kinderen, zo'n ouderwetse, weet je wel, waar je gewichtjes op kan zetten. En als we nu aan de ene kant van die weegschaal het lijden van de wereld neerleggen. De oorlog in Oekraïne. De kou die de mensen daar lijden. De honger in Afrika leggen we er ook bij. De aidswezen. Al die jonge kleine slachtoffertjes van de porno-industrie in Thailand en zoveel andere landen. Al die mensen die gemarteld worden in gevangenissen en andere plaatsen. Wat is er onvoorstelbaar veel leed. Leg je eigen lijden er maar bij. Je eigen verdriet. Je eigen pijn. Bij dat lijden van de wereld. Je eigen beschadiging. Je eigen schreeuw vanuit je hart. Leg er het lijden bij van mensen om je heen. Die je zo kostbaar en dierbaar zijn. En je kunt ze niet helpen. En je ziet ze worstelen met het leven. Leg er je eigen zonde bij. En je eigen vuil en je eigen mislukkingen in het leven. Gemeente, wat is die weegschaal zwaar. Wat is er veel lijden. Kan er iets tegen opwegen? Wat moeten we aan die andere kant erin leggen, gemeente? Eén zinnetje. Ik verkondig u dat de zaligmaker is geboren. Grote blijdschap. Die zaligmaker. Dat kind daar in de kribbe. Die laat die weegschaal doorslaan. Naar grote blijdschap. Want al dat lijden en al dat leed. Al die zonde heeft hij op zich genomen. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij heeft de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen. Dat kleine kind in de kribbe, in doeken gewikkeld, is de sterke God die de vreugde en de blijdschap laat overwinnen. Niet pas straks in de hemel, maar nu al. Wij kunnen, gemeente, straks getroost sterven. Maar wij kunnen nu al getroost leven. Want de engel komt tot ons. God zelf komt met zijn boodschap en zegt ons. Wees niet bevreesd, ik evangeliseer uw grote blijdschap. Ja, zegt iemand, maar u slaat wel wat over, want dat moet je toch wel geloven. Er is toch geloof nodig? Het is toch niet zomaar voor iedereen waar, alleen voor de gelovigen. Ja, gemeente, dat is waar, natuurlijk. Dat weet ik ook, dat het geloof nodig is. Maar eigenlijk blijf ik meer haken op een ander punt. Als jij deze tegenwerping ervaart, hè, je moet dat toch geloven. Doe jij dat dan niet? Geloof je dit dan niet, wat de engel zegt? Zou je werkelijk zo dwaas zijn, zo, vergeef me het woord, zo stom zijn om dit niet te geloven? Kies je dan werkelijk voor de leegte en de wanhoop en de pijn en het lijden van die ene zijde van de weegschaal? Als ik dit gedeelte lees, dan staat er niet, en de herders geloofden. Waarom niet, gemeente? Ja, natuurlijk geloofden ze. Wat anders? Zou de één herder daar gezeten hebben die zei, ja, ik weet niet of dit voor mij is. Ik weet niet of ik dat wel geloof. Natuurlijk geloofden ze dit, want het was een stem uit de hemel. En het was God zelf die met kracht sprak. En die over zaligheid en vreugde en blijdschap sprak. En ze geloofden. Dat betekent voor ons, gemeente, schaam je niet als je deze boodschap gelooft. Schaam je als je het niet gelooft. Schaam je niet als je vandaag de vreugde in je hart voelt. Schaam je als je het niet voelt. Wees niet bang om te geloven. Wees wel bang om het niet te geloven en die meest vreugdevolle gebeurtenis in de wereldgeschiedenis aan je voorbij te laten gaan. Evangelie, onze tweede gedachte. We gaan naar de derde. Een teken. Nog één ding noemt de engel. In vers 12 staat het. Dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. Een teken. Een garantie. Een bewijs. Een verzegeling dat het waar is. Maar gemeente, even een momentje. Wat is nu precies het teken van wat? Er staat, het is een teken. Een teken is altijd iets wat een teken van iets anders is. Het verwijst ergens naar, denk aan de doop. Het water van de doop is een teken van de afwassing der zonde. Zoals het water afwast, zo wast het bloed van Christus af. We noemen dat teken en betekende zaak, de afgebeelde zaak, dat hoort bij elkaar. Het avondmaal, het brood, is een teken, omdat het lichaam van Christus voedsel is. Dus wat is hier nu teken en waar verwijst het naar? Nou zegt iemand, ik denk dat die doeken tekens zijn dat ze weten dat het echt het kindje Jezus is. Nou, dat denk ik niet, gemeente. Volgens mij was de engel niet bang dat ze bij het verkeerde kindje uit zouden komen. Het gaat niet zozeer om die doeken of die kribben. Ik denk dat hij dit wil zeggen. Let eens op het woordje u. Dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden. En dat wordt nog nadrukkelijker als we zien dat hij daarvoor dat woordje ook al twee keer had gebruikt. De engel zegt in vers 10, zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Vers 11, namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Dus vier keer komt dat woordje u voor. Ik verkondig aan jullie herders grote blijdschap dat voor jullie de zaligmaker geboren is. En dit is voor jullie het teken dat jullie het zullen vinden. Dus wat is het teken dat ze het vinden? Dat onderstreept dat het echt waar is. Jullie zullen het vinden. Niet een zoeken is het teken, maar het vinden. Opnieuw treft ons de stelligheid van de engel. Hij zegt niet, ga maar zoeken. Als je maar lang genoeg volhoudt, wie weet, zul je het ooit vinden. Hij zegt, ik garandeer jullie, jullie zullen het vinden. En zodra je het vindt, is dat het bewijs en het teken en de garantie dat wat ik gezegd heb echt waar is. Het is bijna, gemeente, alsof de engel de orde omkeert. Hè? Wij zouden zeggen, ja, dat helsfeit is het allerbelangrijkste. En dan vervolgens komt er nog een preek over. Maar de engel keert het om. De engel zegt, wat ik jullie zeg is waar. Dat helsfeit is een teken bij mijn preek. Het gaat om wat ik zeg. Jullie krijgen wat extra en je mag het kindje zien. Kijk maar mee in vers 17. Ze maakte overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. Ze zeiden niet, wij hebben het kindje gezien. Ze zeiden, we hebben het evangelie gehoord. We hebben iets over dit kind gehoord. En vers 20, de herders keerden terug en ze verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Weer die nadruk op dat evangelie. En zo krijgen zij een teken. Jullie zullen het vinden. En dan zul je absoluut zeker zijn dat dit evangelie waar is. Moeten wij nu ook op zoek gaan, gemeente? Moeten wij ook het kindje gaan vinden? Moeten wij knielen bij de kribben? Ik weet het, het zijn gebruikelijke uitdrukkingen. Zo rond de kerstdagen, en ik vind het prima natuurlijk om het zo te zeggen en daarvan te zingen. Maar stel nu dat iemand zegt, ja, maar ik weet niet hoe dat moet. Ik zou willen dat het kon, hè, dat je daarheen ging en dat ik die kribben vond en kon knielen. Als ik het letterlijk kon doen, dan wist ik het wel, maar hoe moet ik dat nu doen? Nou, gemeente, het hoeft niet. Die herders hebben het voor ons gedaan. Het is net als de vrouwen bij het open graf. Zij hebben het open graf gezien voor ons. Het is net als met Thomas. Jezus zegt, kom maar, Thomas, voel maar. Met jouw vingers, in mijn wonden, in mijn zijde, in mijn handen. En Thomas deed het. En dan zegt Jezus, velen zullen niet zien en wel geloven. Jij hebt de garantie van de feiten. En de anderen zullen steunen op wat jij hebt gezien, Thomas. En wij ook, gemeente, wij steunen op wat de herders hebben gezien. Wij gaan nu niet naar Bethlehem om het kind te zoeken. We hebben genoeg aan de openbaring. We mogen hier vandaag gewoon blijven zitten, zeg maar. We hoeven niet nu op te staan en te gaan zoeken. We hebben de openbaring En de herders zijn onze garantie. Zij hebben het teken. En dan weten wij dat Jezus even goed voor ons geboren is als voor hen. Als wij er toen waren geweest, hadden wij het kind ook gevonden. Maar wij leven nu. En wij doen het met het getuigenis van het woord. En met wat ons hier in het woord verteld wordt. Dit kind is in onze zondige wereld, een gebroken werkelijkheid neergedaald. Werkelijk. En wij horen nog steeds zijn boodschap. En ook wij krijgen te horen dat hij de zaligmaker is. God heeft ons gezocht. God heeft ons gevonden. Hier vandaag in de Laankerk is de hemel open. Hier klinkt de stem van de engel. Ieder van ons die God gaat zoeken, is al door hem gevonden. Niemand van ons hoeft bang te zijn dat je hopeloos moet zoeken zonder zekerheid. Maar wij hebben het evangelie en wij hebben het teken van de herders. En zo gemeente, ondanks alle verdriet in ons eigen leven en dat van anderen, ondanks alle gebrokenheid, wordt ons leven getekend, wordt ons leven beheerst door grote blijdschap. Hoe kan dat? Ik verkondig uw grote blijdschap, namelijk dat u geboren is de zaligmaker. Ere zij God in de hoogste hemelen. Amen. Psalm 86, laten we daaruit zingen. Vers 9, doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien, hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Psalm 86, vers 9.